Ondernemerspanel.
Het leek de afgelopen periode niet op te kunnen in de techsector, maar zijn de vette jaren nu voorbij. En Turkse hazelnootboeren staan op tegen chocoladefabrikant Ferrero. Dat en meer bespreek ik met een andere walnotenboer in dit geval. Maar wel boer. Leen Zevenbergen, ook oprichter van B Corp Europe en partner bij Bain Management. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
En Erik Pekel, hij is er weer eens. Speciaal voor mij van AHA, Bureau voor Live Communicatie.
Ja, hij zit er nog goed in, hoor, Thomas.
Ja, heel mooi. Jullie eigen nieuws van de dag. Heb je iets voor me meegenomen, Erik?
Ja, ik kom net uit Arnhem. Daar was ik voor de dag van de ondernemer. Dus dit is echt die dag waarop iedere ondernemer die je tegenkomt, die moet je feliciteren. Even een hart onder de riem steken. Het zijn best lastige tijden voor veel ondernemers.
Ja, was het een beetje een zuur ontbijt?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was het een hele fijne sfeer, heel opbeurend. Het gaat ook best heel goed in Arnhem op heel veel vlakken. En je merkte echt dat de spirit goed is daar. Er zijn veel mooie initiatieven, zoals Connector. Een nieuwe regio-deal hebben ze net ingediend. Er gebeurt heel erg veel. En nu was de uitdaging om tijdens dat ontbijt te bespreken, ook met de wethouder, van hoe gaan we dit momentum vasthouden en samen ook verder doorpakken. Weet je, dat ondernemersklimaat nog beter wordt. En ik denk eigenlijk dat de winst is van deze
beter,
dag.
Het ondernemersklimaat staat niet onder druk. Hè? Dat zijn de geluiden die je ook veel hoort. Dat ondernemers er inderdaad weinig fiducie meer in hebben. Niet willen investeren of niet kunnen investeren. Aan steeds meer regels moeten voldoen. Dat is allemaal niet zo ter tafel gekomen.
Ja, natuurlijk wel. En ook natuurlijk het arbeidstekort. Hè. Daar gaan we het straks ook over hebben. De ontslagen die vallen in de techsector. Nou, ik denk mensen die weer beschikbaar komen, die zijn in heel veel sectoren. Die worden met open armen echt naar binnen gesleurd.
Hey Erik, je hebt helemaal geen speltje op je Colbert. Mijn vorige gast was ambassadeur van de dag van de ondernemer. Nou, jij bent er ook heel erg bij betrokken blijkbaar. Waar is je speltje of je feest, neus, verzin het maar.
Waar ik was, daar waren geen speltjes.
Nodig.
En toen ik vanochtend wakker werd, toen kreeg ik ook geen bloemen. En ik heb ook geen dankbetuigingen nog ontvangen van mijn medewerkers. Niet van mijn zakenrelaties of van mijn klanten. Nou, dus wat dat betreft is het een schrale dag van de ondernemer. Maar straks ga ik het echt vieren.
Luisteraars, bel hem, app hem, hij vereenzaamt bijna. Wat is jouw nieuws, Leen?
Het nieuws van mij van de dag, eigenlijk het nieuws van de week, of het nieuws van de afgelopen 2 weken, wat net ook op het journaal werd meegedeeld, is de COP, de Conference of Parties in Egypte. En er zijn een paar mensen van mijn bedrijf naartoe geweest en dat is eigenlijk mislukt. De sfeer was mat, ongeïnspireerd. Het niveau van mensen was voornamelijk niet-ondernemers. En dat terwijl ondernemers vaak de changemakers moeten zijn van de toekomst te zien business. En dat geen vooruitgang wordt er geboekt. Hij is nu ook verlengd volgens mij met een dag of 2 dagen.
Is het niet vaak zo toch dat het venijn dan in de staart zit? Hè? Ja. Want Europa komt nu toch een beetje over de brug met de klimaatfonds.
Ja. Er is een heleboel. Er zijn in elke kop komt iedereen op het laatst over de brug. En dan is de centrale vraag, wat gebeurt er dan ook daadwerkelijk? Er is 100 miljard per jaar geboden om de minder ontwikkelde landen te helpen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. En daar komt eigenlijk niks van terecht. Het geld komt niet los. Het geld wordt niet afgegeven. De mensen die komen, komen hun beloftes niet na. En nu is zelfs alweer aangekondigd de COP28. Dat vond ik helemaal opzienbarend. En waar gaat die plaatsvinden? In een van de landen ter wereld die het slechtst doet op het gebied van de Earth Overshoot Day, dus die eigenlijk het slechtst met het klimaat omgaat, Abu Dhabi. En dat is de Emiraten. Dus het lijkt bijna, dacht ik wel eens, het Songfestival waar geboden wordt om de COP28
of 29. Gaan medewerkers van jouw bedrijf daar vermoedelijk dan toch ook nog weer heen? Of ben je je geloof kwijtgeraakt?
Nou, het is ik geloof niet zo erg in de slagvaardigheid van de mensen die naar die COPs komen.
Nee, maar goed, ja, je hebt er zelf ook een delegatie naartoe gestuurd, blijkbaar.
Ja, zeker. Omdat er wel een heel netwerk aanwezig is van mensen waar ik wel bij betrokken wil blijven. Dus het is niet zo dat ik het nou per se wil loslaten.
Is dat ook niet de toegevoegde waarde? Dat dit ook juist een beetje de deadline is waar ook deals die al zijn voorbereid aangekondigd kunnen worden. Hè? Zoals die 2% extra die Europa wil doen. Als deze deadline, als deze kop er niet was geweest, Ja, dan was het misschien een half jaar later pas.
Ja, dat is fijn dat je dat zegt, Erik. Want het is een positieve benadering van misschien iets wat misschien niet helemaal goed gelukt is. Maar het is, wat zou er gebeurd zijn als het er niet was geweest? Dan kan je natuurlijk afvragen, was er dan helemaal niks gebeurd? Er wordt zelfs nu, moet er een eindverklaring worden getekend. En er weigeren een hoop landen mee te tekenen. Omdat ze niet willen dat we die 1,5 graad opwarming vermelden. Terwijl we eigenlijk weten met z'n allen dat we op de 2,8 graden zitten. Dus je zou zeggen, nou, dan kunnen we makkelijk voor de 1,5 tekenen.
Alleen hebben we niet een nieuwe Al Gore nodig. Iemand die op dat keukentrapje klimt en ons de ogen weer opent. Dat is al wel weer een tijd geleden, dat moment van die confrontatie.
Ja, nou ja, je noemt confrontatie en Al Gore, dat is een persoon en een confrontatie. Ik denk altijd dat wij als mensheid toch wel behoorlijk in staat zijn om te bewegen als zich een confrontatie voordoet. Dat zag je ook bij COVID. Dan kunnen we ineens als mensen heel slagvaardig optreden. Maar de confrontatie is hier blijkbaar niet hard genoeg, niet groot genoeg.
We gaan het over de confrontatie met name de stijgende rente hebben voor de Amerikaanse en de Nederlandse techsector. Om maar te beginnen in Amerika. Daar werd al duidelijk dat Meta 11.000 banen schrapt. Twitter, nou, daar ben ik de tel ongeveer van kwijt. En dat heeft ook maar voortdurend nieuwe hoofdstukken. Vandaag ook weer een grote chaos. Maar ook in Nederland lijken de vette jaren voorbij. Grote Nederlandse bedrijven als SendCloud en MessageBird zetten deze maand nog het mes in de organisatie. Erik, om daar maar mee te beginnen. Ik noem dat nu in één zin. Amerika-Nederland. Is de situatie enigszins te vergelijken? Zij het op een andere schaal?
Nou, het is heel goed te vergelijken. Want wat er natuurlijk speelt, is dat die rente omhoog is geschoten. En dat heeft meteen impact op de waardering van technologiebedrijven. Want daar kijk je vooral naar wat het verdienpotentieel is in de toekomst. En wanneer je dat terugrekent met een hogere rente, blijft daar minder van over. Dus de waarde van die bedrijven voor investeerders is lager. En dan gaan ze natuurlijk kijken van hoe lang kunnen we het dan nog uitzingen met wat we nu binnen hebben gehaald aan kapitaal. En dat betekent dat je al snel in je grootste kostenpost mensen moet gaan snijden. En voor de mensen die dat aangaat, is het natuurlijk heel erg. Je noemde net 11.000 man bij Meta eruit. Maar vergeet niet dat die bedrijven ook hele goede jaren achter de rug hebben met de hele lage rente.
Ja, die hebben 40.000 mensen aangenomen de afgelopen anderhalf jaar. En bij Amazon gaat het dan om 10.000, 11.000 mensen. Maar daar werken in totaal meer dan 1,5 miljoen mensen. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen dat het een stofkam. Dat is niet een hevige reorganisatie.
Maar als je het zo ziet, is het eigenlijk een kleine correctie. Hè? Is het eigenlijk, nou ja, een kleine correctie misschien niet, maar een correctie. En dan is het helemaal niet zo slecht, denk ik. Als je wil innoveren, als je wil ontwikkelen, dan is het belangrijk dat je ook je focus vasthoudt. Dus dan heb je niet alleen pieken nodig, maar heb je ook wel dalen nodig. Want die dwingen je om keuzes te maken. En als je geen keuzes maakt, en dat zit hem niet in de keuzes tussen mensen, hè, maar in de keuzes van activiteiten, van features die je bijvoorbeeld wilt toevoegen. Als je alles doet, dan wordt het niet altijd per se beter van. Als je heel veel mensen aan het werk hebt, dan wordt je oplossing, dat wat je biedt, niet per se heel veel beter. En dit helpt natuurlijk wel om te kiezen van wat is voor ons het onderscheidend vermogen? Wat is voor ons en voor onze klanten de weg vooruit? En dat kan ook
jij
met minder.
In deze techsector zelf ook die vette en die magere jaren meegemaakt. Waar zijn we nu?
Meerdere malen zelfs. Hè? Dus het is eigenlijk een golfbeweging die bijna kon voorspellen. Dus het is los nog van de rentestijging en dat soort zaken. Maar wat Erik net zegt is wel interessant. Want bij Twitter schijnt het zo te zijn, daar hebben ze dan de helft van de medewerkers ontslagen. Maar op dit moment weten ze blijkbaar niet meer zo goed wie er nog wel en wie er niet werkt. Nou, dan wordt het echt een robbeltje, denk ik. Maar dat zegt ook wat over wat jij net zei, Erik, dat toch draait Twitter door. Dus hoe kan het dat ze ineens met 3700 medewerkers minder nog steeds doordraaien?
Maar zou hetzelfde ook kunnen gelden voor wat kleinere bedrijven in Nederland?
Totdat je natuurlijk geen medewerkers hebt. Maar ik wou toch nog een kanttekening maken, Thomas. En dat is dat, als je kijkt naar, kijk, we hebben het over de techsector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Gorilla's. Nou, dat zijn flitsbezorgers. Dat zijn mensen die zitten op een fiets. Die kunnen verder niks anders dan op een fiets rijden. Of ze studeren nog. Weet ik voor wat ze doen. Dat vind ik niet de tech-sector.
Je wil een afbakening. Ja, ik had het helaas ook zelf
de
nog niet genoemd om het
Twitter
cijfer te houden.
De mensen die bij Twitter zitten te programmeren, die, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Want ik denk dat er is nog zo'n tekort aan, praat ik ook over mijn eigen bedrijf, waar we altijd een tekort hebben aan mensen, goede mensen dan. Dus als goede mensen ontslagen worden die echt een tech-achtergrond hebben, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. En eigenlijk ook, als je praat over Gorilla's en Gorilla's stopt en al die mensen verliezen hun baantje als fietser, zullen we maar zeggen, dan kunnen die bij wijze van spreken aan de slag bij de Schiphol. Maar om koffers te sjouwen.
Naar de stabiliteit of de basis waarop een deel van die bedrijven dan gebouwd is of kon groeien. De rente gaat omhoog. Dat betekent dat de waardering anders loopt. Dat de winsten onder druk komen te staan. Dat investeerders dat toch eens wat kritischer gaan bekijken.
Ja, maar ho.
Is het niet allemaal heel wankel?
Ja, nee, het hangt er een beetje vanaf. Als jij natuurlijk een investeerder hebt die in jouw eigen vermogen heeft gegeven. Dus laten we zeggen een aandeel heeft gekocht in jouw bedrijf. Dan heb je eigenlijk niet zoveel te maken met die rente. En dan heb je wel te maken met het feit dat die investeerder natuurlijk bij zichzelf denkt, ho, wat gebeurt hier met mijn geld? En als dat maar goed afloopt met het bedrijf. Dus die mensen raken door de inflatie, door de hele economische situatie, raken de aandelen. En die zetten dan zo'n bedrijf weer onder druk om veel meer op de kosten te letten. Want zij hebben misschien wel weer, die investeerders, die hebben waarschijnlijk wel weer rentelasten en leningen. Dus je moet altijd goed nadenken, waar komt nou die druk van die rentelasten vandaan? Want die komt waarschijnlijk niet van die techbedrijven zelf, maar van hun klanten en van hun investeerders. Ja. En die gaan daarin ingrijpen. En dan gaan bedrijven zich ineens wat netter gedragen. Wat helemaal niet zo erg hoeft te zijn, wat Erik zei. Want er zit, denk ik, behoorlijk wat vet op de
pot. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je geld opraakt. Hè? Wat je net al schetste.
Precies.
Je moet langer doen met hetzelfde geld waar je van plan was om te gaan groeien en je ambities waar te maken. Maar dit is, gezien wat er nu gebeurt, niet het moment om nog eens te komen met een goede investeringsronde.
Ja, en dat geldt natuurlijk niet zozeer voor die hele grote bedrijven die jij net noemde, Thomas, maar meer voor de bedrijven die nu nog geen geld verdienen of nog maar net break-even draaien, maar die een enorm potentieel hebben in de toekomst. En die werden vroeger echt afgerekend op hun, hoe heet dat ook weer, je burning...
Burn rate.
Je burn rate. Dus je moest zoveel mogelijk uitgeven, ja. En dan was je echt lekker bezig. Nou, dat is natuurlijk volslagen idioot.
Nou, hoezo? Dat hebben we tot een paar maanden geleden allemaal volgehouden. Dat was toch een soort ondernemersadagium?
Ja, maar ik vind het dus heel gezond dat je nu zegt van, nou, ik heb zoveel kapitaal. Ik wil zo snel mogelijk geld gaan verdienen. Dus mijn oplossing moet wel zo goed zijn dat mensen er ook geld voor over hebben. Maar dat je dat wel doet op zo'n manier dat je niet nodeloos geld aan het verbranden bent. En als je dan dus weet van, we hebben zo'n pot met geld en je weet, we hebben zoveel mensen en dan is het er in 2 jaar doorheen, terwijl we willen heel graag 5 jaar de tijd nemen. Nou, dan moet je dus ongeveer de helft kwijt. Ik zat namelijk te denken, Leen, misschien weet jij dat wel, bij Twitter, die 7500 man, wat doen die in vredesnaam?
Ja, ik weet niet precies wat ze individueel allemaal doen. Maar blijkbaar, wat ik net zei, kunnen ze met de helft ook nog doordraaien. Ik ben net 2 weken in Silicon Valley geweest en daar proef je eigenlijk dit niet. Snap je, er is totaal geen paniek gaande. Er is totaal geen tekort aan geld. Bijna een overschot aan geld en een tekort aan goede ideeën. Dus het is daar is de discussie, wat me heel erg opviel, is misschien wel leuk om te noemen. Discussie in Silicon Valley is tussen good tech en bad tech. Wie is nou bad tech? Facebook bijvoorbeeld en Twitter vinden ze bad tech en good tech. En wie werkt waar? En dat is ook weer een soort polarisatie die je tegenwoordig in alles ziet. Maar ik maak me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over die laten we zeggen, kosten terugdringen een beetje en een beetje netter ondernemen.
Netter ondernemen. Kan dat ook in Turkije als je in de hazelnoten zit? Daar gaan we het over hebben.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Erik Pekel en Leen Zevenbergen zijn mijn gasten in het ondernemerspanel. De Turkse mededingingsautoriteit stelt een onderzoek in naar chocoladefabrikant Ferrero, bekend van de chocolaatjes, en van Nutella. Het Italiaanse bedrijf zou Turkse hazelnootboeren veel te weinig betalen voor hun producten en daarmee een monopolie creëren. Zometeen naar de notenspecialist hier aan tafel, zei het de walnoten. Maar Erik, als jij dit zo ziet, wat gebeurt hier dan? Want er werken 1000 mensen van Ferrero in Turkije, al decennia lang. En zelf zegt Ferrero, we hebben eigenlijk geen banden met die boeren. We kopen niet direct in, zelfs niet via.
Maar ze hebben wel ongelooflijk veel macht. En ze beheersen echt wel als een monopolist die hele keten daar, alle hazelnootboertjes in Turkije. En het is gigantisch, hè, want het is echt een mega gebied in Turkije, van Istanbul langs de Zwarte Zee loopt dat helemaal. En ik dacht, ik sla er nog eens een artikel op na uit de Groene. Want dat zag ik voorbij komen, de Groene Amsterdammer van afgelopen augustus. En dat was een heel kritisch stuk waarin ze zeiden van ja, Nutella, Ferrero, er worden 330.000 ton Nutella wordt er per dag geconsumeerd. En daardoor hebben ze echt een onstilbare honger, die fabriek, naar hazelnoten. Er moeten noten in, echt van alle kanten.
Het bedreigt een tekort, hè?
Ja, zeker. En nou waren ze al niet zo heel enthousiast over. Dus Turkije hebben ze heel hard nodig. Maar de kwaliteit daar vinden ze eigenlijk nog niet eens goed genoeg. Dus nu is er een heel, ja, ook politiek gesteund plan om bijna heel Italië te gaan bedekken met hazelnoten. Het is echt, als je het artikel leest, denk je, wow, wat gebeurt er allemaal? Ja. Want die familie Ferrero, die is dus echt wel oppermachtig in Italië, omdat ze zo'n groot succes hebben wereldwijd. Hè. Niet alleen Nutella, ook Ferrero en de kinderei. En ze hebben van alles gekocht ook. Maar in dat stuk wordt beweerd dat Turkije het echt zo zeer uit handen heeft gegeven. Dus de politiek van Turkije, dat onder Erdogan de familie Ferrero eigenlijk het ministerie van agricultuur is geworden. Zo ja. Bouwt wordt dat zelfs gesteld.
Daar zit het probleem natuurlijk, hè, wat jij nu zegt. Het is het ministerie van agricultuur. Want het zijn niet alleen de walnoten of deze boertjes met
hazelnoten.
Maar je hebt eigenlijk alle noten, die boeren die zo behandeld worden. Dat zijn allemaal kleine boertjes, die net zoals ik 100 of 200 of 300 of 1000 boompjes hebben. En daar valt dan van alles vanaf en dat gaan ze dan verzamelen. En dan moet dat ergens naartoe.
Lever jij al aan de familie Ferrero, Leen?
Nee, want die gebruiken geen walnoten voor. Ik zat net te denken toen ik jou hoorde praten, Erik, dat misschien moeten ze walnoten in hun chocoladepasta gaan doen. Want die zijn er ook heel veel. Maar ook daar is een tekort aan. En ook daar is ditzelfde probleem speelt zich af. Zij het niet op zo'n dramatische schaal dat een monopolist alles koopt en dat die boeren anders nergens hun nootjes kwijt kunnen. Maar wel leven de meeste boeren aan de coöperatie. En de coöperatie die levert dan door tegen bodemprijzen.
Maar dat is toch eigenlijk wel wat je vaker ziet. Goh, ja. Wat is zo'n pot chocoladepasta eigenlijk duur? Goh, wat zijn die bonbons exclusief? En wat krijgt een boer daarvoor?
Ja.
Veel te weinig.
Nee,
maar dat is helaas ook een beetje hoe de wereld op sommige plekken veel
nou, niet op sommige
zit.
Plekken. Je hebt chocolade, de cacaobonen, de koffiebonen, de tomaten. Dus in feite, ook in Nederland speelt het probleem zich af dat de grote winkelketens eigenlijk voor proberen. De inkopers worden natuurlijk beloond daarvoor om tegen de bodemprijs te kopen.
Goed, dat is het spel natuurlijk. Hè?
Maar als je monopolist bent, dan is er geen spel meer mogelijk. Dan kunnen die boeren nergens anders terecht dan bij de monopolist. Of ze moeten ze weggooien, dus ze hebben geen keuze. Ja. En dat is verkeerd.
Of ze moeten zichzelf organiseren als coöperatie en hun eigen concurrent van Nutella op de markt brengen. Maar dat is lastig, want Ferrero heeft natuurlijk een gigantische voorsprong opgebouwd. En het ontstaansverhaal is ook wel leuk.
Ik ben echt in verdiept.
Het is ook echt, ik heb ervan genoten. Ja, ik vind het echt heerlijk. Maar als je dat artikel leest, durf je het eigenlijk niet meer te gebruiken. Maar het is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. Ze maakten dus die familie chocoladepasta. En er was niet aan cacao te komen. En daar in die omgeving bij Alba groeien ontzettend veel hazelnoten. En de rest is geschiedenis. Dus die Pietro Ferrero, die heeft daar dus die pasta van samengesteld. Ja, en iedereen is er verslaafd aan. Hè? Er is hier veel te doen. In Amsterdam natuurlijk ook met al die Nutella-winkels. Maar in Italië maken ze zich grote zorgen ook, omdat er heel veel gif gebruikt wordt om de perfecte hazelnoot te kweken. Zozeer.
En dat geldt, want als je het probleem groter trekt, Erik, dan gaat het eigenlijk, hebben we het hier niet over de hazelnoten, maar hebben we het hier over de prime producers, de eerste producenten van voedsel, die over het algemeen in de wereld onder behoorlijke druk staan. En daar wordt veel te weinig, vind ik, aan gedaan. Wat jij net noemde als een soort oplossing tussendoor. Waarom maken ze niet hun eigen coöperatie? Ja,
want
omdat het allemaal kleine boertjes zijn die dat niet kunnen.
Maar gezamenlijk, begrijp ik, staat Turkije aan de lat voor 70% van de wereldwijde hazelnootproductie. Dus als er in Turkije van alles misgaat, dan heeft Ferrero toch ook een probleem?
Ja, nee, Ferrero een probleem. Maar Turkije heeft natuurlijk ook een probleem. Omdat ze die boertjes, die worden daar niet in gesteund. Kijk, mijn buurman kan geen coöperatie in Frankrijk dan oprichten. Die heeft geen idee hoe dat moet. Die levert maar af voor de bodemprijs. En laat het over zich heen komen. En, en zo gaat het natuurlijk massaal daar in Turkije. Dus er moet een tegenstroom komen. Maar ik verwacht, wat jij zegt, Erik, dat die familie Ferrero zo machtig is. en met steekpenningen, weet ik van wat voor subsidies werkt, dat ze Turkije helpen.
Een
dat
offer dat is... you can't refuse.
Ja, exactly.
Hij heeft alles in huis, ja, hè?
Ja. Zo werkt dat. En dat is heel naar voor
communicatie. Wat kun je nu zelf nog doen? Want er dreigt een wereldwijd hazelnotentekort. Ik heb in verschillende berichten gezien, nou ja, als je er echt van houdt, Erik, sla je slag, want voor je het weet is het onbetaalbaar. Of zeg jij, wat je net al aangaf, nu ik het allemaal weet, laat ik het eventjes voorbij gaan, mijn boterhammetje met pasta.
Zeker.
Nou, ja. Zeker of niet?
Lees dat stuk, want er staat nog veel meer ellende in dat stuk. Het is toch lastig om het te laten staan, want het is gewoon echt wel heel erg goed. Het is heel zoet, maar eigenlijk is het suiker, die hazelnoten, heel klein beetje cacao en verder heel veel palmolie ook. Dus
het is een algehele narigheid.
Hoeveel verantwoordelijkheid vind jij, Leen, tot slot dat er zou kunnen liggen bij consumenten?
Nou ja, ik denk dat bijna. Het is een soort verslaving, die Nutella. Ik ken ook mensen die. Ik zelf hou ik er niet van, maar ik ken mensen die er verslaafd zijn. Nu nog eentje, Erik. En dat. Het is heel moeilijk om tegen die mensen te zeggen van je mag geen. Een consumentenprotest. Maar dat is. Maar nogmaals, Thomas, dat geldt ook voor een heleboel andere producten. Maar daar zie ik eigenlijk niet zoveel in. Ik denk meer dat die boeren. Dat die zich ook moeten gaan bundelen en dat we ze daarbij moeten helpen. Ik denk dat zie je in Nederland natuurlijk op kleine schaal, dat mensen gewoon om de supermarkten heen gaan en direct naar de boeren gaan. Dus komen steeds meer boerenwinkeltjes, omdat die boeren denken, ik ga zelf verkopen.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. En chapeau, hè, hou vol en vier het ondernemerschap, zeg ik tegen jullie allebei.
Ja, dankjewel.
Tegen jou in het bijzonder, want jij had wel echt wat applaus en bloemen verwacht. Het is er nog niet van gekomen.
De dag van de ondernemer, mensen.
Dat je er was.
Ja, gefeliciteerd, Erik.
Erik, jij ook, Leen? Eigenaar van AHA, Bureau voor Live Communicatie. En Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain Management en walnotenboer.
Ja.
Zometeen de Oekraïne-update met Frans Ozinga.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.